bent te doen. Geloof het diep van binnen, het is meer dan een gevoel. Hij doet meer dan je kan bidden, hij is groter dan je denkt. Ik weet dat hij je helpt, ik weet dat hij je kent. De stap uit je boot, durf op water te lopen. Vraag God om hulp en de hemel gaat open. Wees maar niet bang, hij is altijd bij jou. In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd, God is trouw. God heeft een plan met je leven, je bent hier met te doen. Geloof het diep van binnen, het is meer dan een gevoel. Hij doet meer dan je kan bidden, hij is groter dan je denkt. Ik weet dat hij je helpt, ik weet dat hij je kent. Dus stap uit je boot, durf op water te lopen. Vraag God om hulp en de hemel gaat open. Wees maar niet bang, hij is altijd bij jou. In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd, God is trouw. Halleluja, 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 halleluja. Dus stap uit je boot. Durf op water te lopen. Vraag God om hulp en de hemel gaat open. Wees maar niet bang, hij is altijd bij jou. In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd, God is trouw. Dus stap uit je boot. Durf op water te lopen. Vraag God om hulp en de hemel gaat open. Wees maar niet bang, hij is altijd bij jou. In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd, God is trouw.
Goedemorgen allemaal. Namens de kerkenraad mag ik u en jou van harte welkom heten in de eredienst van de levensroom. Hartelijk welkom aan alle gasten die in ons midden zijn en de mensen die digitaal met ons verbonden zijn. Vanmorgen zal onze eigen predikant Albert-Jan Holsappel bij ons voorgaan. In deze dienst zal Linda Verberne worden voorgesteld als nieuw pastoraal medewerker. Met belijdenisattestatie is binnengekomen Joël Berendijk vanuit de protestantse gemeente hier in Nijverdal. Joël is geen onbekende, hij is de vriend van Anouk Kuiper. Ze wonen aan de Boomkaterweg 104, dat is wijk 4. Wil je even gaan staan, Joël? In ieder geval een gezicht erbij. De meeste mensen kennen je al wel, neem ik aan. God zegen en een goede tijd samen met Anouk in onze gemeente. De collectes die zijn vandaag bestemd voor de eredienst en de commissie Oost-Europa. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken of de QR-codes achterin bij het verlaten van de kerk, via Scipio of via de bank. De bloemen die gaan vandaag met een groet namens ons allen naar zuster Tini Holsappel. Straks na de dienst is er koffie, thee en ranja voor alle gasten en gemeenteleden. De soosruimte is open voor een spelletje, ook daar is iedereen van harte welkom. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Goedemorgen. Laten we deze dienst staand beginnen. En dan zingen we een lied uit de Bijbel, Psalm 84. Dat is een pelgrimslied. Een lied voor onderweg naar de ontmoeting met God. Nou, zo zijn ook wij onderweg vol verlangen om God te ontmoeten. We zingen Psalmen voor nu 84. Wat hou ik van uw huis?
Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse levens. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo heilig, zo blij van de sneeuw op de
Laten we nu stil zijn voor God om ons hart op hem te richten. En belijden dat we alles van God verwachten.
Onze hulp is in de
genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, de Heer Jezus Christus. In de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. En zitten. Laten we een lied zingen om God te eren. Grote God, wij loven u. Laten we bidden. Heer onze God, wij eren en aanbidden u. U die onze God bent. Die zo onvoorstelbaar groot en machtig en zo onvoorstelbaar goed. Heer, dank u wel dat u onze God bent. Dat we u mogen kennen, dat u naar ons toe komt. Dat we mogen horen, elke keer aan het begin van de kerkdienst... Heer, die verzekering van u dat er genade en vrede bij u is. Heer, we hebben het nodig om dat elke keer weer te horen. En dat is ook waar we hier zijn. Dat we verlangen om u te ontmoeten. En te horen wat u wilt zeggen tegen ons. Heer, en wilt u ook zelf tot ons spreken en geeft dat die woorden ook binnen mogen komen bij ons. Dat het niet het ene oor ingaat, het andere uit. Heer, of compleet langs ons heen. Heer, maar dat dat mag landen in ons leven, in ons hart. Heer, geef zo dat we mogen leven met u. Heer, dat we, wat we net ook zongen, dat we niet verloren gaan. Dat we niet de weg kwijtraken. Dat we niet het belangrijkste missen in ons leven, namelijk u. En dat we daarmee bezig zijn. Wilt u ons er weer bijhalen, Heer? Als we dat wat meer op een zijspoor hebben gezet. Of als u wat meer naar de achtergrond van ons leven aan het verdwijnen bent. Heer, haal ons er weer bij. En geef dat we dat weer het belangrijkste in ons leven maken. Heer, zo willen we u bidden om een zegen over deze dienst. En dat willen we ook bidden overal waar uw kinderen samenkomen. Heer, wilt toch geven dat uw woorden daar ook effect mogen hebben. Dat het mensen mag helpen om te leven met u. En dat het ons en al uw kinderen wereldwijd weer mag stimuleren om met u te leven en u te prijzen. Hier horen we zo, om Jezus wil. Amen. Nou, de kinderen in de Bijbelklas en wij hier in de kerk gaan bezig met hetzelfde Bijbelgedeelte, hetzelfde verhaal. Namelijk over de Heer Jezus die op het water loopt. Nou, voordat de kinderen naar de Bijbelklas gaan, gaan we eerst een lied zingen wat daar ook mee te maken heeft. God heeft een plan met je leven.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Net als de kinderen in de Bijbelklas staan wij vanmorgen stil bij een bekend verhaal. Het is het verhaal van Jezus die loopt over het water. En al die verhalen in de Bijbel die gaan over Jezus zijn niet alleen maar mooie verhalen. Matthäus en Marcus en Lucas vertellen die verhalen niet alleen maar omdat ze mooi zijn. Ze vertellen die verhalen omdat ze willen dat je gaat ontdekken wie Jezus is. En meestal vertellen ze er zelf niet bij waarom die dingen gebeuren. Vaak worden dingen niet uitgelegd, ze worden gewoon beschreven. Er wordt gewoon verteld wat er gebeurt. En dat betekent dat je dat zelf al lezend moet gaan ontdekken. En bij dit verhaal is dat ook zo. En dit verhaal is geen los verhaal. Matthäus vertelt ook wat er daarvoor en wat er daarna gebeurt. En die vertelt dat het een heftige dag is geweest voor Jezus. Jezus had net te horen gekregen dat Johannes de Doper was vermoord door koning Herodes. En Jezus heeft de behoefte om alleen te zijn. En zijn leerlingen nemen hem mee in een boot en ze varen naar een afgelegen plek. Maar dat alleen zijn van Jezus, daar komt niet zoveel van terecht. De mensen hadden gehoord of gezien dat Jezus in de boot was gestapt en ze gaan hem over land achterna. En als Jezus dan met zijn leerlingen uit de boot stapt, dan staat een enorme groep mensen op hem te wachten. Duizenden mensen staan zich daar te verdringen. En als Jezus al die mensen ziet, dan krijgt hij medelijden. En hij stelt uit waar hij eigenlijk voor gekomen is. Stilte, alleen zijn, bidden, tijd doorbrengen met zijn Vader in de hemel. Dat stelt hij uit. En hij richt zich op de mensen die daar zijn. En de zieke mensen, die geneest hij. Het wordt later. Maar de mensen gaan niet naar huis om te eten. En want ze willen bij Jezus blijven. De leerlingen worden wat zenuwachtig. Hoe moet dat nu? Zoveel mensen, geen eten. En dan zeggen ze tegen Jezus dat hij de mensen maar moet wegsturen. Dan kunnen ze zelf voor eten zorgen. Maar dat is niet wat Jezus wil. Hij wil de mensen niet wegsturen. En hij zegt tegen zijn leerlingen, dan moeten jullie maar zorgen voor eten. Nou, als die leerlingen dan nagaan wat er dan nog te eten is, dan vinden ze 5 broden en 2 gebakken visjes. Nou, dan brengen ze bij Jezus. Jezus spreekt het zegenbed uit. En hij begint met het breken en uitdelen van het brood. Hij geeft het door aan zijn leerlingen. En die verdelen het onder de mensen. En dan blijkt het voor al die duizenden mensen genoeg te zijn. Jezus blijft maar breken en delen. Net zolang dat iedereen genoeg heeft. Er is zelfs nog over. En dan, na een lange, zware dag, wil Jezus alsnog alleen zijn. En hij stuurt zijn vrienden vast vooruit. Die krijgen de opdracht om in de boot te stappen en het meer over te steken. In intussen stuurt Jezus de mensen weg en zoekt eindelijk de rust en de stilte op waar hij al de hele dag naar verlangt. En zo is hij alleen met zijn Vader in de hemel. Maar dan gebeurt er iets bijzonders en dat gaan we nu lezen. Matthäus 14 vers 22 tot 33. Ina Snipper zal het voorlezen.
Meteen daarna gelastte hij, Jezus, de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadia van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het water. Toen de leerlingen hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een geest en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan. Houd moed, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u er bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red mij! Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei: Kleine gelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. De leerlingen wierpen zich voor hem neer en zeiden: U bent werkelijk Gods zoon.
Het woord van God. Ik heb dit altijd een prachtig verhaal gevonden. Wauw, Jezus die loopt over het water. Hij is machtiger dan je kunt voorstellen. Groter dan alles wat in het leven, wat je in het leven tegenkomt. Sterker dan welke storm ook. En dan Petrus. Zolang hij op Jezus gefocust blijft, kan hij op water lopen. Ongelooflijk. En zelfs als hij begint te twijfelen, als hij wegzinkt, dan is Jezus daar en die grijpt hem vast. Een prachtig verhaal. Nog steeds. Ik heb er ook vaker over gepreekt. Een tijdje terug nog in een jeugddienst. Maar ik zal het maar eerlijk zeggen. Deze week heb ik ongelooflijk lopen worstelen met de preek. Op de een of andere manier kwam ik mezelf heel erg tegen in dit verhaal. Meer dan anders. En ik kwam erachter dat dat komt door wat er met Petrus gebeurt. Petrus laat zich niet tegenhouden door de golven en de wind. Zijn verlangen om bij Jezus te zijn is groter dan zijn angst en zijn twijfel. En hij vraagt aan Jezus om hem te roepen. En als Jezus zegt kom, dan gaat hij. Niets en niemand houdt hem tegen. Wauw, wat een geloof, wat een verlangen. Maar als hij dan beseft wat hij aan het doen is, dan wordt hij toch bang. En zinkt hij weg. En gelukkig is Jezus daar om hem vast te pakken. Hij laat hem niet zakken. En als Jezus hem dan vast heeft, dan vraagt hij aan Petrus: Klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? En op de een of andere manier heb ik daaruit begrepen dat de boodschap van dit verhaal is dat ik het voorbeeld van Petrus moet volgen. Dat je in geloof uit de boot moet stappen. Ook al schreeuwt alles om je heen, nee, niet doen. Als je maar genoeg gelooft, als je maar op Jezus vertrouwt, als je maar op Jezus gefocust blijft, als je maar niet twijfelt, dan kun je net als Petrus op het water lopen. Misschien niet letterlijk, maar wel geestelijk. Dan zink je niet weg. En zo heb ik het verhaal ook vaak horen uitleggen. En dan kun je verder nog nadenken over vragen als, nou, uit welke boot moet ik dan stappen en wat moet ik loslaten? Maar geloven is dan dus geloven over water. Wees als Petrus die op water kon lopen, zolang hij maar op Jezus vertrouwde. Maar dat lukt niet en hij zinkt weg. En Jezus maakt hem zelfs duidelijk dat het ligt aan zijn klein geloof, aan zijn twijfel. En dus is de boodschap, wees als Petrus, maar dan beter. Maar dat maakt mij bang en onzeker, want ik ben Petrus niet. En als zelfs Petrus het al niet volhoudt, als zelfs Petrus al begint te twijfelen, wat moet ik dan? En ja, Petrus moest nog veel leren, hij was nog in opleiding, maar toch. Ik zou wel willen dat ik was zoals Petrus, heel graag zelfs. Maar ja, ben ik dat wel? Kan ik dat wel? Kan ik zo geloven dat ik op water kan lopen? Maar zelfs als ik die vraag stel, ja, dan twijfel ik toch al. Ja, dan is mijn geloof niet groot genoeg, toch? En dat maakt me onzeker. En heeft Jezus ook alle reden om tegen mij te zeggen dat ik een klein gelovige ben? Hoe zit dat nou? Vraagt Jezus nou iets van mij wat ik helemaal niet kan? Iets onmogelijks? Of ligt het gewoon aan mij? Is mijn geloof gewoon niet sterk genoeg? Nou, je snapt misschien wel, ik het zo vertel, dat het niet zo gemakkelijk is om dan over dit verhaal te preken. Ik kom mezelf tegen. Mijn onzekerheid, mijn twijfel, mijn schaamte daarover. En ja, wat moet je daar dan van delen? Nou, juist omdat het verhaal zo gaat over twijfel, wil dit Bijbelgedeelte mij iets vertellen over mijn twijfel. En ook over mijn geloof. En ik geef maar gewoon door wat God mij heeft laten ontdekken deze week. En daarvoor is het nodig om wat meer uit te zoomen en te kijken naar het grotere verhaal. Want dit verhaal gaat niet alleen maar over Petrus die over het water loopt. Het begint allemaal bij Jezus, die alleen wil zijn met zijn Vader in de hemel. Hij zoekt de stilte op om te bidden, om alleen te zijn met God. Hij stuurt daarom iedereen weg, ook zijn leerlingen. Ze krijgen een opdracht. Ga vast vooruit naar de overkant. En zegt Jezus erbij, ik kom later naar jullie toe. Petrus en de anderen hadden dus maar één taak. In de boot stappen en naar de overkant varen. En Jezus belooft dat hij later dan bij hen zal komen. Een helder opdracht. Maar toch blijkt het niet zo eenvoudig. Want ze krijgen de wind tegen. En hoe hard ze ook roeien, ze komen nauwelijks vooruit. En de golven beuken tegen het schip. Marcus beschrijft in zijn evangelie ook wat er die nacht gebeurt. En hij vertelt er iets bijzonders bij. Marcus vertelt dat Jezus, terwijl hij alleen is om te bidden, ziet dat zijn leerlingen het moeilijk hebben. En dat het bijna niet lukt om vooruit te komen. En dan besluit Jezus om over het water heen naar hen toe te gaan. Hij onderbreekt dus zijn gebed. Hij is op dat moment alleen met zijn Vader in de hemel, maar hij laat alles vallen om bij zijn vrienden te zijn. En zo komt Jezus naar hen toe, lopend over het water. Over de golven, tegen de wind in, komt hij steeds dichterbij. Maar het tragische is, als Jezus dan zo dichtbij komt dat ze hem kunnen zien, herkennen ze hem niet. Ze zien een schim en ze worden bang. Jezus is zo dichtbij, maar ze herkennen hem niet. Terwijl Jezus juist door over het water te lopen laat zien wie hij is. In Job 9 vers 8 staat over God. Hij spant het hemelgewelf, hij alleen, en wandelt op de hoog oprijzende zee. Dat laat de macht en de grootheid zien van God. En Jezus is net zo groot en net zo machtig. Dat laat hij zien door over de golven naar hem toe te lopen. Misschien is dat ook wel de tragiek in ons leven. Dat Jezus heel dichtbij is, maar dat we hem niet zien of niet herkennen. Dat we het moeilijk hebben, maar niet merken dat hij dichtbij ons is. Dat we niet voelen dat hij er is. Jezus is veel dichterbij dan wij vaak doorhebben. Jezus roept ze toe, ik ben het. Ze hoeven niet bang te zijn. Hij is er en dat geeft rust en vertrouwen. En dat is steeds hoe Jezus en ook God ons opzoekt. Heel de Bijbel door horen we Jezus en God dat tegen de mensen zeggen. Wees niet bang, want ik ben er. En dat maakt verschil. Je zegt het al, Marcus vertelt dit verhaal ook. En hij vertelt er iets bijzonders bij. Namelijk dat Jezus hen voorbij wil lopen. Jezus komt op de golven naar hen toe. En dan staat hij van plan om hen voorbij te lopen. Jezus laat zien dat hij er is. Hij is dichtbij en dat is voldoende. De opdracht was toch helder genoeg. Naar de overkant varen en daar zien we elkaar weer. Maar toch besluit Jezus om in de boot te stappen. En de wind gaat meteen liggen. En de leerlingen van Jezus vallen in aanbidding voor hem neer. U bent werkelijk Gods zoon. Daarmee zie je dat zijn leerlingen door het optrekken met Jezus steeds meer bijleren. Bij de vorige storm was er nog verbazing en verbijstering. Vroegen ze zich af, wie is hij toch? Ze beseffen dat Jezus heel bijzonder is, maar weten nog niet wat ze met hem aan moeten. En nu is dat anders, nu is er de erkenning. En dat is iets nieuws. In het evangelie van Matthäus zijn al verschillende mensen in aanbidding voor Jezus neergeknield. De wijze uit het oosten, een melaats, de overste van een synagoge. Maar nergens hebben we nog gelezen dat de leerlingen van Jezus dat doen. Maar nu ook zij. Ze zijn om. Ze ontdekken wie ze voor zich hebben. En daarmee komen we bij de kern van het verhaal. Matthäus vertelt dit verhaal zodat we zelf ontdekken wie Jezus is. Om het net als Petrus en de anderen te zeggen, u bent Heer. Maar Matthäus vertelt eerst nog wat er tussendoor gebeurt. Want als Petrus Jezus hoort zeggen, ik ben het, wees niet bang, dan roept hij meteen iets terug. Heer, zegt Petrus, als u het bent, zeg me dan dat ik naar u toe moet komen. Waarom roept Petrus dat? Wil hij zo graag bij Jezus zijn? Dacht hij misschien aan de vorige storm die ze hadden meegemaakt en dat Jezus hen verweet dat ze te weinig geloof hadden? En dat hij dacht, dat gebeurt me niet weer? Was hij overmoedig? Of had hij de bevestiging nodig dat het echt Jezus was? Of wist hij gewoon niet goed wat hij zei? We weten het niet. Het feit is wel dat hij niet zomaar van boord stapt. Hij vraagt eerst aan Jezus of die hem wil roepen. Maar als Jezus hem dan roept, dan bedenkt hij zich ook niet. Meteen loopt Petrus naar Jezus toe. En het onmogelijke gebeurt. Hij kan op het water lopen. Bizar. Ongelooflijk. Totdat de twijfel bij hem toeslaat en hij wegzit. En dan is Jezus er om hem vast te pakken. Ik zei net al dat Matthäus niet enig is die deze gebeurtenissen beschrijft, maar ook Marcus vertelt er wat die nacht is gebeurd. Maar gek genoeg vertelt Marcus helemaal niets over dit avontuur van Petrus. En dat is al helemaal vreemd als je bedenkt dat Marcus hoogstwaarschijnlijk heeft opgeschreven wat Petrus allemaal heeft verteld over wat hij met Jezus heeft meegemaakt. En er zijn er vast allerlei redenen te bedenken waarom Marcus dat niet heeft opgeschreven, maar mij vertelt het in ieder geval dat dit niet het belangrijkste onderdeel van het verhaal is. Het gaat niet om Petrus. En waarom hij eerst wel en daarna niet over het water kan lopen. De boodschap is blijkbaar ook niet, jij en ik, wij moeten net als Petrus zijn. En ook wij moeten over het water lopen. En als we maar genoeg geloven, dan kan dat. Het gaat niet om Petrus, het gaat om Jezus. Het is goed om dat te beseffen. En dat was ook de fout die ik maakte, ontdekte ik. Want zomaar ga je jezelf vergelijken met Petrus. Is mijn geloof wel groot genoeg? En kan ik dat wel? Zo op Jezus vertrouwen als Petrus dat deed. Maar dan ben je vooral ook met jezelf bezig. Ben ik wel goed genoeg? En ja, dan is het niet gek dat je gaat twijfelen en onzeker wordt. Want als ik het moet hebben van mijn geloof, dan heb ik niet zoveel reden om vertrouwen te hebben. Het gaat om Jezus. Hij is erbij, altijd. Of ik hem nu zie of niet. Of ik het nu doorheb of niet. Hij is dichtbij, altijd. Dichterbij dan ik vaak doorheb. En ik hoef me niet wanhopig aan hem vast te klampen. Nee, hij houdt mij vast. Gelukkig maar. En zo vertelt dit verhaal heel veel over wat geloven eigenlijk is. Geloven is in de praktijk vaak een mengeling van geloof en twijfel. En als dat zo is, hoe ga je dan om met die twijfel om? Nou, op basis van dit verhaal wil ik er het volgende over zeggen. Doe niet alsof de golven er niet zijn. Ze zijn er wel degelijk en ze zijn reëel. Het leven roept vragen op. Er is zoveel wat we niet begrijpen. En God kunnen we niet zien en we voelen ook niet altijd dat Hij er is. Ga jezelf niet overschreeuwen, maar zoek in alles Jezus. 2. Denk niet dat je het op eigen kracht kunt. Als je op de toppen van je geloof zit, dan ga je maar al te gauw denken dat het allemaal wel heel lekker gaat. Nou, dan kan zomaar de aandacht van Jezus verschuiven naar jezelf. En Petrus was volgens mij ook weggezonken als hij had gedacht, zie mij eens op die golven lopen. Als je gelooft, is dat absoluut geen reden voor hoogmoed. Geloof is iets wat je niet zelf in de hand hebt. Het is iets wat je van God krijgt. Het derde, blijf gericht op Jezus, maar erken ook je eigen zwakte. Je kunt vol idealen zijn als het gaat over je geloof. Bij mij werkt het tenminste wel zo. Ik zou graag willen dat mijn geloof veel groter was. En dat ik alleen maar zou willen wat God wil. Dat ik vrij zou zijn van zonde, alleen maar gericht op God, vol liefde voor de mensen om me heen. Maar als ik eerlijk ben, dan is dat niet altijd zo. En het is goed om daar eerlijk over te zijn. Het lukt niet om volgens je eigen idealen te leven. Geloof is vaak gemengd met twijfel. En je moet jezelf niet overschreeuwen. Je moet jezelf niet sterker voordoen dan je bent. Roep het maar net als Petrus. Heer, red me. En vertrouw er dan op dat Jezus er is om je te helpen. Geloven is eerlijk in het leven staan en tegelijkertijd je blik gericht houden op Jezus. Jezelf toevertrouwen aan Hem. Ook als je wegzakt en je geloof niet zo sterk is als je graag zou willen. Of je op dit moment nu op het water loopt, of dat je wegzakt in de golven. Je hebt allebei evengoed Jezus nodig. Erken dat en hou je blik gericht op Hem. Of Jezus er is en of Hij je helpt, is niet afhankelijk van hoe sterk jij gelooft. Helemaal niet zelfs. Gelukkig maar. We zijn allemaal afhankelijk van Hem. En van Zijn liefde en Zijn genade. En Hij vangt je op als je dreigt te vallen en weg te zakken in de golven. Waar het werkelijk om gaat, is dit. Dat we blijven erkennen, Jezus is werkelijk Gods Zoon. Dat we Hem aanbidden om wie Hij is. Amen. We zingen het lied Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Twee weken geleden zijn de nieuwe ambtsdragers bevestigd. We zijn heel blij en dankbaar dat het team van de kerkraad weer compleet is. Nieuwe mensen stonden klaar om een taak op zich te nemen. En ze hebben dat ervaren als een roeping van God zelf. En ook zo heeft Gilles Kolle het besluit genomen om nog een jaar langer bestuurlijk ouderling te blijven. En daar zijn we ook heel dankbaar voor. Maar naast de ambtsdragers hebben we in onze gemeente ook pastorale en diaconale medewerkers. De pastorale medewerkers delen met de ouderlingen de verantwoordelijkheid voor het omzien naar elkaar. En de diaconale medewerkers richten zich op praktische ondersteuning en hulp. Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van 3 pastoraal medewerkers. Greet ten Brinke, Janna van Pijker en Jan Harm Welleweert. Sommigen van jullie hebben dit werk vele jaren trouw gedaan. En daarvoor zeggen we jullie hartelijk dank. En vanmorgen stellen we een nieuwe pastoraal medewerker aan jullie voor, Linda Verberne. Ik wil jou uitnodigen, wil jij naar voren komen. Zou jij hier willen gaan staan? Linda, jij mag straks als pastoraal medewerker aan de slag in wijk 5. Maar eerst mag jij een zegen ontvangen voor je nieuwe taak. Mogen onze almachtige God en Vader jou zegenen. En je alles geven wat je nodig hebt om deze dienst trouw en met vrucht te vervullen. Amen. Laten we ook Linda een zegen toezingen met het lied van Zela, God zegen voor jou. Zullen we daarbij gaan staan?
Thank you.
Gemeente, tenslotte nog een laatste woord voor jullie. Wees bereid om deze mens lief te hebben. Schenk haar het vertrouwen voor haar taken in de gemeente. Bid ervoor en werk aan dat ze die taken met vreugde en met vrucht zal uitoefenen. We gaan zitten. En jij ook. Het is nu gelegenheid voor de collecte, mogen u en uw gaven zegenen. Zullen danken en bidden. Ik wil daar graag nog iets over zeggen voordat we gaan bidden. Open Doors vraagt aandacht voor het volgende. In Afrika, in de Sahelregio ten zuiden van de Sahara, vindt een humanitaire crisis plaats waar heel de wereld over zwijgt. In dit deel zijn 34,5 miljoen mensen ontheemd in hun eigen land. Verdreven van huis en haard door conflicten en terroristische groeperingen. Meer dan 16 miljoen daarvan zijn christenen. Velen leven in vluchtelingenkampen, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. De brede strook land loopt onder andere door Burkina Faso, Niger, Soedan, maar ook het iets zuidelijker gelegen Congo, waar meer dan 6 miljoen verdreven mensen leven. Het geweld en de conflicten zijn vooral het gevolg van de opmars van radicaal-islamitische groeperingen, verbonden met Al-Qaeda en IS. Ze willen een kalifaat vestigen, de islamitische wetgeving en richten zich in hun strijd vooral op christenen, maar ook op gematigde moslims. In Soedan 9 miljoen ontheemden en een groot deel van Congo is het geweld meer politiek gemotiveerd. Nigeria kampt met een groot veiligheidsprobleem en de overheid heeft wel de middelen, maar doet onvoldoende tegen het geweld, de moordpartijen en de massale ontvoeringen. Onder normale omstandigheden heeft de lokale kerk vaak een belangrijke sociale functie in kwalitatief goed onderwijs en gezondheidszorg. Maar in de conflicten zijn ze ook zelf slachtoffer en beschikken niet over middelen om alle nood te lenigen. Ook kerkleiders staan onder grote druk. Ondanks alle problemen zijn de Afrikaanse christenen veerkrachtig en houden vast aan hun geloof. We willen dit ook in ons gebed opdragen aan onze God. En we zingen na het gebed Psalm 138 uit de Nieuwe Psalmbrijm. Laten we bidden. Heer onze God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u veel groter en veel machtiger bent dan we ook maar kunnen bedenken. Dat u veel dichterbij bent dan we vaak doorhebben en ervaren. En dat uw liefde ook veel groter is dan we kunnen zeggen of voelen. En Heer, u bent bij ons, dichterbij dan we vaak doorhebben. Heer, ook in de stormen van ons leven. Wilt u ons helpen om u niet op afstand te houden, maar met u te leven. Niet alleen te roepen naar u als we het moeilijk hebben, Heer, maar ook als het voor ons gevoel goed gaat in ons leven. Heer, help ons om ook dan met u bezig te zijn. Help ons om ook dan op u te vertrouwen en te geloven dat u ons steeds vasthoudt. Je helpt ons om het niet van onszelf te verwachten, naar onszelf te kijken. Ook niet als het gaat om ons geloof, of dat wel sterk genoeg is. Maar dat we leren te leven van genade. dat u ons vasthoudt. We willen u bidden voor iedereen die nu voelt dat het stormt in zijn of haar leven. Als ze te maken hebben met de onzekerheid over hoe het verder moet. Als we twijfelen, misschien ook wel aan u. Als we twijfelen aan onszelf of aan de mensen om ons heen. Als we zorgen hebben. Als we te maken hebben met verlies of met rouw. Als we verdriet hebben. Als we kampen met depressie. Die de vreugde en het licht uit ons leven kunnen wegzuigen. Voor andere psychische moeite. Als we worstelen met verslavingen. Heer, laat merken dat u bij ons bent. We willen u bidden voor onze wereld. Die ook een zwaar weer is. Heer, als er zoveel oorlog is. Zoveel vluchtelingen. We willen u vanmorgen in het bijzonder bidden voor de christenen in de Sahelregio. Heer, die worstelen met trauma's. We willen u bidden voor de medewerkers van de traumacentra. Je geeft hen liefde, wijsheid en geduld om al die mensen op te vangen en voor hen te zorgen. We willen u bidden voor de voorgangers van de kerken. Om kracht en volharding. Om ondanks hun eigen trauma's hun gemeente toch te kunnen bemoedigen en te troosten. Heer, en geef dat de lokale kerken veerkrachtig blijven en steun vinden te midden van al die gewelddadigheden. Heer, we kunnen ons niet voorstellen hoe het is om in die omstandigheden te moeten geloven en te leven. Heer, maar we dragen hen aan u op. U die veel groter bent dan wij. Heer, we bidden u om een zegen over de Alpha-cursus die afgelopen week van start is gegaan. Heer, we willen u bidden voor alle gasten die verlangen om meer over u te leren. En we bidden u ook om een zegen over de gespreksleiders. Ja, en over alle mensen die ondersteunen. We willen u danken dat Joël Berendijk zich bij ons heeft aangesloten. En we bidden, zegen hem en Anouk. En laat hen ook samen tot zegen zijn voor ons en voor de mensen om hen heen. We willen u danken voor het werk dat Jan Harmwelleweert, Greten Brinke en Janne van Pijker mochten doen in de gemeente. Je dank voor hun trouw en toewijding. We ook iets mochten proeven van uw liefde en uw zorg. Zegen het werk dat ze gedaan hebben. En zegen ook hen. We willen u bidden voor Linda Verberne, die begint aan de taak van pastoraal medewerker. Je geeft alles wat ze nodig heeft. Je zegen aan haar, laat ook tot er een zegen zijn. We willen u danken voor de gemeente die we mogen zijn. Voor al het werk wat daar gebeurt, vaak ook op de achtergrond en ongezien. Je dank u wel dat u dat geeft. En we willen u bidden, wilt u ons zegenen. Heer, dat we ons toewijden aan u en ook aan elkaar. Heer, zo leggen we ons leven in uw handen. En we eren en bidden u om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten we samen ons geloof belijden. En ik wil u uitnodigen om te gaan staan. En in uw hart die bekende woorden mee te spreken. De woorden die de kerk al eeuwenlang overal belijdt. Ik geloof in God de Vader de Almachtige. Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Laten we die belijdenis ook onderstrepen door het zingen van opwekking 575. Jezus alleen, ik bouw op hem.
Thank you.
Gaan zitten, dan komen de kinderen uit de Bijbelklas in de crèche weer terug. En de kinderen uit de Bijbelklas zullen nog iets laten zien, vertellen wat ze hebben gedaan. Nou, fijn jullie er zijn. Voor ondersteuning van de papa's, heel goed. Zal ik even een microfoon voor je halen, Janneke?
Ja,
wij hadden het in de Bijbelklas ook over water, net als jullie in de kerk, hè? En we hebben wat meegenomen, hè? En wij weten al hoe het gaat. Maar de vaders en moeders nog niet. Aaron heeft iets heel moois gemaakt. Hij lijkt ook een beetje op Petrus, hè? Wat gaan we ermee doen, Aaron? Kun je het vertellen?
Laten zinken of drijven.
Jij weet al wat er gaat gebeuren, of die zinkt of drijft. Maar je papa dan? Zou die het weten?
Ik denk het niet.
Nou, laat hem aan je papa zien, dan kan die het proberen. Wat denk je, vader van Aaron? Wat gebeurt ermee?
Ik denk dat hij gaat zinken.
Nou, test hem maar. Nou, eigenlijk moet papa het maar doen, hè? Want je hebt het al gedaan. Even drijven en hij zingt. En Noralyn heeft ook wat meegenomen. Wat zou daarmee gebeuren, Noralyn? Jij weet het al, hè? Wat gebeurt ermee? Zullen we het verklappen aan papa of moet papa eerst zelf kijken?
Zelf kijken.
Je wilt het graag zelf doen, dat mag. Tel maar aan de mensen, want ik weet niet of iedereen het kan zien. Wat gebeurt ermee?
Jij gaat zinken.
Nee, hij blijft. Drijven, hè? Het was net een bootje, weet je nog? Ja. Wat hadden we nog meer? Hanna had iets mee. Wat heb jij mee? Moet papa die doen?
Ja.
waren twee knikkers. Eén van glas en één van plastic. Wat gebeurde er met deze plastic knikker? Papa erin gooien? Nou, geef mijn papa. En
die blijft drijven.
Ja, deze blijft drijven. En die andere,
Joëlle? Die gaat zinken.
Die gaat zinken. En Linda had ook nog iets, hè? Ja. Was jouw papa er ook of niet? Ja. Moet hij hem erin gooien? Wat denk je?
Dat is een twijfeltje.
Ja, hè?
Ik denk dat hij zinkt.
Hij zingt, de schaar zingt. Hebben we alles gehad wat we wilden laten doen? Oh, Lise ook nog wat. Nou, jouw papa is ook meegekomen. Wat denk je, papa van Lise?
Ik denk dat hij blijft drijven.
Was dat, Lise? Ja, hè? Hij blijft drijven. En soms gaat hij ook wel zinken, hè? Wanneer zou hij gaan zinken? Joëlle, weet je het nog? Als de dokter af is en er komt water in. Sommige dingen blijven eerst drijven en gaan daarna zinken. Maar als ik erin ging. Dat past niet in deze bak, hè. Maar als ik op het water ga staan. Wat gebeurde met mij, Aaron?
Dan zink
ik. Dan zink ik, hè. Behalve als je zoals in het zwembad gaat liggen op je rug, hè. En Petrus? Linde? Wat gebeurde daarmee?
Petrus, die wou naar Jezus lopen op het water. Maar toen dacht Petrus, kan ik dit eigenlijk wel? En toen zonk hij.
Hij ging toen helemaal naar de bodem?
Nee.
Gelukkig?
Niet.
Want wie zijn hand kon hij vastpakken?
Jezus.
Jezus redde hem heel goed. En daar hebben we ook een werkje van gemaakt, hè? Dan kun je dat heel mooi laten zien, Anna. Dat Petrus eerst ging lopen en dan naar beneden ging. En toch weer omhoog ging. Daar hebben wij het over gehad, net als jullie. Mogen jullie weer gaan zitten.
Nou, dank jullie wel. Ik ga hem op de bak even aan, want het wordt straks een bedrijfsongeluk. Laten we de dienst samen afsluiten met het zingen van een lied. Groot is uw trouw, o Heer, en daarna Gods zegen ontvangen. Laten we gaan staan. Heer, laat ons niet gaan zonder zijn zegen. Ontvang die in geloof en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de diepe verbondenheid van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.